Ubisoft.
Maar wat... oh jeetje, je hebt echt een hele cheat sheet.
Ja, nou
is
ja.
Goed. Nee, dus moet je eigenlijk eerst...
Dit zijn films.
Nou, trouwens, dat is kijken. Het eerste wat jij moet hebben. Film, is gewoon een film. Nerd die hier zit om te googlen en te dat soort dingen te doen. Gewoon een kind van 21.
Oh, dat is wat ik nodig heb.
Het is allemaal film.
Ja, dat is... Ik denk dat het voor... Dat die zeg maar net even... dat.
Jij wil gewoon... Wil je een oproep doen tot een persoonlijke slaaf voor de binge-watchers?
Voor de podcast, ja. Joe Rogan heeft Jamie en die zoekt altijd, als hij dan over ergens over heeft, die zoekt dan altijd heel snel alles op. Welkom bij Binge Watchers, de podcast over series door de seriefreaks van onze krant. Met vandaag Alexander van Enenaam, de coördinator media en cultuur van het AD en de regionale kranten. Als onze eerste ooit special guest binger.
Ja, wat een eer. Alex. Wat een eer. Ja, dankjewel.
Guido is er deze week even niet, maar volgende week zeker terug voor onze eindejaarspodcast. En verder moeten jullie het zoals gewoonlijk weer doen met Kevin Goes en mijzelf, Charlene Hezen.
Het klinkt een beetje alsof dat wel heel erg jammer is.
Nou ja, dat gaan ze. We kunnen ze nu alleen maar meevallen, snap je?
Ik zal mijn best doen om.
En weten jullie waar Guido is vandaag? Hij is bij een soapserie op bezoek.
Oh! Ja. Nee, ja, dat was een beetje.
GTST.
Oh. Oh.
Ja.
Dus voor auditie of...
Nee, voor een verhaal.
Voor auditie.
Okay. Nou ja, je weet het niet.
Ik zie het voor me.
Hij blijft ons altijd verbazen. Maar we hebben ook weer toch weer het laatste nieuws. En we gaan je weer vertellen what to binge or not to binge. Maar eerst, de nominaties van de Golden Globes 2020 werden deze week bekendgemaakt. Op 5 januari zullen de film- en tv-prijzen van de Hollywood Foreign Press voor de 77e keer worden uitgereikt. Laten we even de series doornemen, want al onze favorieten kwamen volgens mij wel voorbij.
Ja, zo'n beetje wel, ja.
Nou goed, wat mij opviel is dat alles heel goed mooi verdeeld was. The Crown, 3 nominaties. The Morning Show, Big Little Lies, Fleabag, Chernobyl.
Wat ik wel grappig vind allemaal bij de Morning Show. Hè? Mm-hmm. Die eerste aflevering hebben wij toen besproken. En die viel eigenlijk wat tegen, hè? Die eerste aflevering. Daar hoor ik ook van heel veel mensen.
Ja,
maar daarna is die serie echt veel beter geworden, wat ik overal lees en hoor. Ik ben zelf niet door gaan kijken, maar...
Ja. Nou, ik kijk er met veel plezier naar. Ook met natuurlijk gewoon het thema spreekt me uiteraard heel erg aan. Aangezien ik voor de ochtendshow werk. Maar ja, sowieso, ik vond het... Er zat veel kritiek. Ze hebben sowieso veel kritiek gekregen. En ook slechte Rotten Tomatoes scores en dergelijke. Ja. Maar ik vond het niet iedere aflevering even sterk. Maar het is heel vermakelijk. En ik... Ik vind wel, nou of het terecht is.
Het is wel goed, wel een goede serie.
Ik zeker, ik kijk er graag naar.
Dus ik heb hem niet gezien, maar waar kan ik hem zien?
Dat is Apple Plus. Dat is echt, hoe heet dat? Het grote paradepaardje waar Apple Plus mee gelanceerd is.
Dat vind ik wel knap, hè? Dat er gewoon nu al een serie van Apple TV Plus gewoon in deze lijst staat. Bij de beste 5.
Ja.
Dat is Disney Plus niet gelukt.
Nee, inderdaad. Dat inderdaad niet. Nou, ik denk dat als je kijkt naar alle nominaties, dat het een beetje te analyseren, dan is het feit dat The Morning Show dus 3 keer genomineerd is. Dus voor beste drama. En Reese Witherspoon en Jennifer Aniston zijn allebei voor hun performance genomineerd. Dat is toch wel echt heel opvallend. Ja. Juist door de kritiek en die er geweest is. En ook wat ook grappig is, dat Reese Witherspoon dus tegen haar eigen performance in Big Little Lies genomineerd is. Dus dat
en geen,
dus
enkele, geen enkele nominatie voor een normale serie van een tv-zender. Ja, HBO. Big Little Lies, maar dat is ook niet echt een normale tv-zender. Dus de ABC's en de CBS'en en dat soort dingen, die vallen er allemaal tussenuit. Het is alleen maar Netflix, alleen maar HBO. En, en dus
ik ga
Apple.
Even kijken of dat wel helemaal...
Amazon, Fleabag, Chernobyl is HBO.
Ja, ja maar Amazon is of Fleabag is natuurlijk eigenlijk van de BBC.
Ja?
Ja. Dat, dus
ik dacht dat Amazon original was.
Dat... ja, volgens mij, nu ga ik ook een klein beetje aan mezelf twijfelen, maar dat, nou ja, goed. Ik ga het ook even, nee, er
maar,
zit inderdaad
Alexander, voor jou, en jij deze 5, wie staat er voor jou bovenaan? Wat is de...
Lastig te vergelijken, omdat ik ze niet allemaal gezien heb. De Morning Show ken ik bijvoorbeeld nog niet. The Crown, ja, daar ben ik gek genoeg, ik ben er eens bij The Crown ben ik afgehaakt. Maar ik heb seizoen 3 weer opgepakt, omdat ik Olivia Colman wel heel gaaf vond. Dus ik denk, die wil ik wel zien. En ik moet zeggen dat ik wel weer nu weer ben aangehaakt met seizoen 3. En ik vond vooral die aflevering geweldig met dat, dat dorpje wat bedolven naar die, naar het ongeluk.
En iedereen heeft zo zijn favoriete aflevering. Hè? Want Jeroen, die had het over de aflevering met de maanlanding. En die vindt hij dan weer geweldig. Ja. En ik ben eigenlijk ook wel van mening die in dat dorpje in Wales.
Ja, die vond ik fantastisch.
Fantastische aflevering. Ja.
Dus ik ben daarna ook alweer in de Crown. En ik vond Big Little Lies ook heel leuk. Maar als ik moet kiezen, dan kies ik dan toch voor de Crown. Maar dat is op basis van seizoen 3, hè?
Ja.
Voor mij.
Ja, daar zijn ze dan ook voor genomineerd.
Maar als ik jullie dan mensen op de kill zet, als filmexperts, de serie van het jaar voor jullie.
Ja, je kan dus kiezen uit 3 categorieën, maar ja, als ik dan uit die 3 categorieën 1 serie moet zeggen, Chernobyl.
En jij, Charlie?
Ja, die heb ik niet gezien. De serie van het jaar. Ja, dan maai je een beetje het gras voor mijn voeten weg. Want
doe ik graag.
want we hebben een vaste rubriek hier bij de Binge Watchers. En dat we altijd op thema een top 3 samenstellen. Ja. Dat was nou precies mijn vraag.
Dat weet ik toch niet.
De serie van, goed.
Dat, als je nou eens wat deelt van tevoren met ons, dan weten we ook waar het over gaat.
Het gaat om een beetje spontaan.
Spontaan.
Het is hartstikke spontaan. Dus die kunnen we.
Je moet dadelijk dan een andere top 3 moet je.
Maar zeg het nou, Charlene, zeg het nou. Wat is die van jou?
Ik vind het. Oh, dat is echt.
Nu zeggen.
Misschien toch de Crown.
De Crown. Misschien toch de Crown. Dat klinkt heel overtuigend.
Nou, ja, omdat dat is gewoon zo'n gigantische productie. Dat kan je bijna met niks vergelijken.
Zullen we dan van die top 3, dan haak ik gewoon in. Maar gewoon, wie gaat er met de meeste prijzen naar huis volgens jou? Doen we dat als top 3.
Fijn dat je hem even, ik denk, vul je even bijvalt. Aan. Nou, dat is nog wel leuk om dan nog even de serie of de categorie limited series door te nemen. Chernobyl, jouw favoriet. Fassi Verden. The Loudest Voice. Mm-hmm. Unbelievable en Catch 22. Ik heb ze. Nou, wat heb ik gezien? Loudest Voice en Unbelievable heb ik gezien.
Ik heb er weinig van gezien.
Nou ja, goed. Behalve dus. Ja,
behalve Chernobyl.
Chernobyl.
Ja, Unbelievable. Even kijken.
Ja, dat is die Netflix-serie met Toni Collette. En daar hebben we het vorige keer ook over gehad.
Ah ja.
Deze is maar één winnaar, wat mij betreft. Chernobyl. Fantastisch.
Ja, fantastisch. Dus dat is nog echt must-see als je die niet gezien hebt.
HBO, die kun je bij Ziggo kijken als je een Ziggo-abonnement hebt of HBO. Mm-hmm. Ja. Helemaal met Kevin Eens, serie van het jaar.
Ja.
Ja, en The Loudest Voice staat ertussen. Ja. Die ik een tijdje geleden gezien heb, waar ik echt waanzinnig enthousiast over ben. En die nu, tot mijn grote verrassing, gewoon lekker bij Ziggo te kijken
Ziggo,
is.
Zeker. Ja. Gewoon binge in je basispakket.
Binge in je basispakket, inderdaad. Nee, maar ik vind, daar zit nog even, hoe heet dat? De tippen waard, vind ik. Want het gaat dus over hoe de zender, nieuwszender Fox in Amerika tot stand is gekomen. En alles met Roger, die crisis met Roger Ailes, de baas daarvan, gespeeld door Russell Crowe. Ja, ik vind het is verbijsterend. Misschien is het ook omdat wij het extra leuk vinden, omdat we een beetje in het vak zitten ergens. Maar ja, daarbij is het gewoon heel spannend als het echt zo gegaan is. Dat is, het is echt zo'n verhaal wat dan bij mij in ieder geval waar je echt over na blijft denken en waar je helemaal in zit.
Maar ik denk dat ook mensen die niet in het vak zitten ook het een geweldige serie vinden, want het geeft zo'n mooi inkijkje in hoe dat gaat in Amerika, hoe de conservatieven met bevriende media zeg maar samenwerken, hoe ze echt plannen smeden om de politiek te beïnvloeden en de wereld te beïnvloeden.
Ja, en hoe nieuws ook gewoon op kijkcijfers uit is, nieuws, commerciële nieuwszenders. Dus daar laat je op die manier ook wel weer gewoon überhaupt nadenken over hoe nieuws wordt gemaakt.
Ja, wat heel sterk is aan die serie, het is sowieso een geweldige rol van Russell Crowe, die onherkenbaar is. Ja. Die is een dikke, vatsige oude man.
Die Roger Ailes, zo smerig.
Echt geweldig. Wat ook een schitterend deel is van de serie, vind ik, is het MeToo-gedeelte. Dat je ziet wat hij doet. En hij waant zich onaantastbaar in die serie. Hij denkt echt dat hij de man is die niet te raken valt door wie dan ook. Dus hij is echt een grootheidswaanzin heeft zich meester gemaakt van hem. Dat is ook een mooie component. En je ziet ook echt mooi, je ziet het begin van de zender, 1995. Maar je ziet ook 2001, 9/11, wat ze daarmee doen. Je ziet ook de opkomst van Obama, waar ze tegen zijn. Dus hoe ze daarmee omgaan. Dat ze echt balen dat hij wordt gekozen. En je ziet de opkomst van Trump, zie je ook nog in beeld. En dat geeft een schitterend tijdsbeeld.
Ja, en dan Rupert Murdoch ook nog in het wat zijn aandeel daarin is. En wat grappig is, Succession, die serie, HBO-serie, die is ook weer gebaseerd op de familie van Murdoch. Dus dat besef je dan ook weer wat voor grote speler hij is in dat hele medialandschap. Ja, ik vond het super interessant.
Ja. Heel gaaf.
Hey, wie zit er dan niet bij? Wie missen we?
Dat is inderdaad een grote vraag. Van wie zijn de snaps, noemen ze dat dan? Wie is over het hoofd gezien?
Want ik zie een klein lijstje wat jij hebt staan. Maar eentje die ik ook nog wil noemen. En één nominatie, terwijl het de afgelopen 10 jaar 1000 keer genomineerd is. Game of Thrones.
Ja.
Eén nominatie voor Kit Harington als guest star.
Ja,
maar,
die wordt inderdaad genoemd dat het ook dus een snap is, omdat het zo weinig is.
Nu is er natuurlijk veel commentaar geweest op het laatste seizoen. Jij vond het niet terecht, ik vond het een beetje terecht. Maar toch nog altijd genoten van het laatste seizoen. Maar ja, helemaal nergens voor genomineerd. Viel me wel op.
Ja, dat wordt wel vaak. Mij viel het eigenlijk niet op, omdat ik dacht van,
Je bent al ver. Een Watchmen niet genomineerd? Ook
ja, die heeft
bijzonder.
Ja, dat zou jij, want daar hebben wij toch veel over gehad hier, of jij vooral.
En die andere, Secret Netflix, When They See Us was volgens mij de titel.
Ja. Klopt, die is ook echt wel over het hoofd. Die heeft wel SAG Award nominatie gehad.
Euphoria van HBO.
Ik vond een grote ontbrekende. De Euphoria vond ik ook wel echt... Je hebt ook wel echt heel erg indruk op mij gemaakt dit jaar.
Kun je niet de AD Binge Watchers Awards gaan uitreiken?
Ja, nou,
dat is
Alex.
Goed dat je het zegt. Nou, dat is alsof we hier een voorzetje geven.
Ja,
leg jij maar uit.
Zeker. Ja, zeker. Volgende of over? Nou, goed.
Over 2 weken.
Over 2 weken is het al zover. Dus je,
oh, echt?
Ja, zeker.
Ja, dan gaan we
de
afgelopen 10 jaar gaan wij eigenlijk samenvatten in ongeveer 40 minuten. Dus dat wordt, we gaan alles over het hoofd zien wat je over het hoofd kan zien. Maar we gaan inderdaad de beste series en de beste acteurs en de beste actrices van de afgelopen 10 jaar gaan wij op een rijtje zetten.
Ja, en nou goed. En als wij dan in het nieuwe jaar weer terugkomen, dan houden we het even meteen met de huishoudelijke mededelingen. Oh, ja. Dan gaan we meteen, dan zijn de Golden Globes inmiddels ook uitgereikt. Dus dan hebben we het daar, dan pakken we dit gesprek wel weer op. Want er was nog meer nieuws deze week.
Kijk.
Namelijk iets waar ik persoonlijk erg blij mee ben. Er is een nieuwe datum voor het 10e seizoen van Curb Your Enthusiasm bij HBO.
Larry David
komt. Het was heel lang wachten, maar seizoen 10, 19 januari.
Het was al een beetje. Het was al bekend, toch, dat ze een nieuw seizoen aan het opnemen waren.
Ja, maar ze. Het was eigenlijk beloofd dat het al in 2019 gereleased zou worden. Dus. Mm-hmm.
Oké, stel, je hebt de eerste 9 seizoenen niet gezien.
Oh, dan kan je zo invullen. Nou, ja. Er zijn wel wat dingen die echt teruggrijpen. Maar als je een beetje, je moet wel een beetje snappen wie Larry de hele dynamiek, wie Larry David is. Wat voor type dat is. Maar je kan wel gewoon beginnen. Ja, ik vind het ook echt iets voor jou, Alex. Om dat leuk te vinden.
Maar moet ik dan nog gaan bingen die eerste 9 seizoenen? Of zeggen van, nou, laat maar zitten. Ga maar gewoon.
Ja, ik zag al. Ja, maar je kan denk ik ook gewoon beginnen.
Ik heb ook niet alles gezien. Ik heb ook niet alles gezien.
Maar 10 seizoenen, dat is als een berg die ik voor me zie. Ja, maar
dat
is niet opklimmen.
Het gaat meer om de humor dan over de diepe...
Je kan het een beetje vergelijken met Seinfeld qua opzet. Je kan gewoon een losse aflevering zien en dat heel erg leuk vinden. En je kan ook de hele verhaallijn bekijken en dan snap je het misschien wat beter. Maar die losse afleveringen, ook bij Curb, is gewoon prima te bekijken.
Ja, zeker. Nou ja, zoals Alexander al voorzet, gaan we weer afsluiten straks met een top 3.
Ja, oh
en dat
ja,
was het Alexander.
Wie wordt de grote winnaar van de Golden Globes? Series gebied.
Oké.
Die moeten jullie dan samen invullen hoor, want ik ben niet zo'n expert als jullie.
Maar je krijgt toch gewoon de vraag hoor, Alexander. Okay. Zo werkt het hier. Je wordt gewoon voor het blok gezet.
Dan ga ik gewoon zeggen wat ik graag wil.
Ja,
precies. Ja, nee, hartstikke goed. We hebben vandaag met special guest Alex ook meteen een speciale nieuwe rubriek. Binge binnen je basispakket. Want waar Guido, Kevin
moet
ik
hier nog een jingletje voor vandaan trekken?
Ja, daar kunnen we inderdaad nog even over nadenken. Want waar Guido, Kevin en ik in de krochten van het internet kruipen om nieuwe series op obscure streamingsdiensten te bekijken, heeft Alex zijn ogen de laatste tijd juist de kost gegeven in het basispakket. Dus, want je zou bijna vergeten...
Met een geluidsfragmentje, eens kijken of het doet. Ik heb het opgezocht. Ik zal even begeleiden de tekst. We zien een wit winterlandschap.
Ilarvik.
We horen Noors.
Dan weet ik het al.
Hi, I'm Wisting. Investigative Leader.
En hij zegt nu zijn naam.
Ja, Wisting.
Wisting.
Ja. Die serie die is momenteel op NPO te zien, op NPO 3. Het is een Noorse krimi. Ja, ik ben zelf erg gek op Scandinavische krimis. Ja, ik begon met The Bridge, tenminste begon, maar dat was wel het hoogtepunt. En ik vind het echt gaaf om te kijken. Vaak omdat ze kwalitatief wel goed zijn. En Wisting begon ook in die in dat opzicht ook echt veelbelovend. Er zijn er nu geloof ik 4 weken is uitgezonden. En ik was heel enthousiast. En ik was heel enthousiast, want de laatste aflevering, althans, er zijn 2 verhaallijnen. Maar de eerste verhaallijn is nu afgerond afgelopen weekend. En die afronding die was echt een beetje zonde. Het is gebaseerd op een boek, hè, zoals vaak gebeurt bij die series. Maar het werd zo onwaarschijnlijk. Het werd een beetje een James Bond-achtige ontknoping. Wat helemaal niet paste bij het verhaal. Het gaat over een klein Noors dorpje waar een Amerikaanse seriemoordenaar blijkt te zijn neergestreken. En die blijkt daar gewoon door te zijn gegaan met het vermoorden van mensen. En de FBI wordt ingevlogen in het grootste geheim. En die gaan samen met die Noorse politie, die niks gewend is natuurlijk, gaan ze dat mysterie oplossen.
Nou, dus het is Noors-Engels ook aardig.
Ja, het is Engels. Het wordt veel Engels gesproken, maar ook Noors. En het is echt wel aardig. Maar als het dan in die 4e aflevering dat eerste verhaal tot een einde komt, ja, dan denk ik wel van, kom op jongens, onwaarschijnlijk. En dan gaat voor mij de lol er wel een beetje af.
Even terug, want jij begon over die Noorse series. Hè? En dat is natuurlijk, op de NPO word je er een beetje mee doodgegooid, heb ik het idee. Want er komen alleen maar series vanuit Noorwegen en allemaal krimis, allemaal...
Denemarken, Zweden, bedoel je.
Ja, precies, Scandinavische series, echt een enorme hoop. Zelfs op IJsland worden heel veel mensen vermoord, terwijl daar gebeurt nooit wat. Maar in series wel. Wat maakt het zo onttrekkelijk, dat genre?
Nou, ik denk ook de beelden. Want het zijn natuurlijk landen waar ontzettend mooie weidse landschappen, winterlandschappen, die kou, die dreiging zit daarin. Dus dat maakt het sowieso al heel erg geniek. En ik denk dat wij in Europa ook nog wel die taal, ook nog, in ieder geval in Nederland, die taal ook nog wel prettig vinden. Dat, ik weet het niet. Dat is toch het klinkt zo ver weg. En ik persoonlijk vind ik het heel prettig om aan te luisteren. Nou, ik versta er geen bal van. Af en toe een woordje, maar ik vind het wel heel gaaf om aan te luisteren. En ik denk toch ook dat, ja, ze hebben daar wel wat gedaan. Ze hebben wel goede series gemaakt in Scandinavië, dus in dit genre. Dus ik denk dat zij ook wel wat opgebouwd hebben.
Ja, grappig. Het zijn precies 2 dingen die jij noemt die mij dus afstoten. Het is en de taal, hoewel ik weet dat je altijd als je een buitenlandse serie of film ziet, dat je daar na 5 minuten, dan denk je daar niet eens meer over na. Dat je eigenlijk niet naar
Spaans kijk je natuurlijk ook heel veel.
Ja, en ik vind dus die kou en dat grimmige en dat daar word ik juist heel...
Jij kruipt dus
unheimisch.
Ja, in een unheimisch.
Ja, maar jij kijkt naar de Real Housewives of Orange County.
Die duurt toevallig niet, maar leuk dat je het zegt, want inderdaad wel heel graag naar die van Beverly Hills. En daar is die echt
waar zon naar palmbomen.
Ja, dat is juist wel mooi dat wij het dus allebei verschillend hebben, want je kunt je iets bij voorstellen bij hoe het eruit ziet, dat weidse sneeuwlandschap.
Ja.
Als je dat inderdaad bekruipt, als je denkt van nou, dat wil ik niet, dan moet je er vooral niet naar kijken. Ik vind het juist wel heel gaaf.
Want dan zitten ze ook in, komen ze in zo'n hut en het is allemaal een beetje sober. Want dus ook die Scandi interieur ben ik ook nooit, ben ik niet super.
IKEA, jij koopt niet bij de IKEA.
Nee. Nou, dat kan ik niet helemaal, hoe heet dat, waarmaken. Maar goed, de sfeer die dus wel een aantrekking heeft op jou, die mij dus denkt van,
afstoot.
Het mag iets gezelliger.
Ja, ja. Maar wat ik nog over die taal wil zeggen, dat vind ik ook wel iets. Ik ben altijd heel erg dol op, als er een serie zich afspeelt in een bepaald land, dat het ook die taal wordt gesproken. Ik vind het altijd zo jammer als er een serie over een nazi Duitsland is en er wordt Engels gesproken door nazi's, de Duitsers. Dat vind ik altijd zo...
Klopt.
Heel raar. En dat vond ik bij Chernobyl, vond ik dat in het begin ook meteen een nadeel. Toen ik dat, want dan begonnen ze in het Amerikaans. Hè, dus in de oude Sovjet-Unie spreken ze Amerikaans. Of Engels eigenlijk. Maar goed, Amerikaanse acteurs. En daar was ik het heel snel kwijt. Daar was ik heel snel aan gewend en accepteerde ik het. Maar ik denk dat de serie nog beter was geweest als het Russisch was geweest. Ik had er niks van begrepen. Mm-hmm. Ik had er echt ondertitels moeten volgen. Maar voor het gevoel, ja, dat... Ja,
en dat zijn wij natuurlijk wel ook wel echt gewend. Dat we het een beetje dommig en kinderachtig vinden als je realiseert dat je, nou, dat iets nagesynchroniseerd wordt. Of dat je in het. Ik moet meteen aan Allo Allo denken. Daar werd natuurlijk juist daar altijd de draak door mee gestoken. Dat de een sprak Frans, Engels. Of tenminste, ik weet niet of je nog aan. Ik weet niet of ik nu iets. Kijk jij er vroeger naar, Ken?
Ja, ik kijk het wel.
Ja. Ja. Nee, maar dat je dat. Nou goed, dat wordt een beetje. Een beetje parodie.
Parodie. Maar ja. dat past het ook in die serie.
Klopt, maar als jij nu zegt van als ik in de Sovjet-Unie Amerikaans-Engels wil praten, dat is dan een beetje colder voor ons.
Terwijl dat is natuurlijk wel iets
Duitsers of Spanjaarden, we zullen dat niet anders accepteren. En Amerikanen trouwens.
Die maar het is wel iets, sinds kort is het pas dat we het raar vinden als een serie die in het buitenland plaatsvindt, of buiten Amerika, dat ze daar dan Amerikaans praten. Terwijl in de jaren 90 en 80 en was het gewoon altijd zo.
Nou, nee. Nee.
In Engelse films, of in Engelse series. Als er een serie... Ja, dan spraken ze gewoon in het buitenland Engels.
Ja, oké. Maar er zijn er ook heel veel films geweest die gewoon waar je gewoon een Duits hoort als het een oorlogsfilm was.
Ja. Nee, ik heb het gevoel van niet. Ja.
Ik heb ze niet gelijk paraat, maar
nee, ja.
Ik weet. Nee, maar dat komt om. Dat is in mijn gaat vaak ene oog in andere oog uit en dan weet ik de titel niet meer.
Dat is
maar ik heb ze wel gezien.
Heb je bij Chernobyl daar langer dan 5 minuten aan gestoord?
Nee, bij Chernobyl niet, maar dat viel mij zelf op dat ik dat kon wegzetten, want ik had er vaak moeite mee.
Ja.
Maar het viel mijzelf op. Over taal gesproken, mm-hmm. Want we zijn toch bij het Binge in Basispakket. Maar de NPO ook uitzond, dat was een serie Grenslanders. Dat was eigenlijk een paar maanden voor Wisting. Dat was een serie die speelde zich af in Zeeuws-Vlaanderen, de grens met België. Ging over een drugs... een mensensmokkelbende.
Ja?
Overigens geleid door Monique Hendricks, die daar echt een soort Carmen van Walraven was, maar dan op mensensmokkel.
Nieuwe Pinoza.
Ja, dat was best wel gek.
Ongelooflijk.
Ja, dat was best wel gek. Dat zo'nzelfde rol was. Maar daar probeerden die acteurs dan dat Zeeuwse accent, het Zeeuws-Vlaams accent, dat is nog heel erg anders dan het algemene Zeeuws, probeerden ze na te doen. En dat was ook wel een beetje miskleun, hoor, vond ik. Want dat was Manu Hendricks, die was echt duidelijk gewoon niet...
Dat is toch
niet...
wat Sergio Herman, het accent.
Ja, dat
Sergio
klopt, Herman. Klopt. Ja. Fedje van Nuet ging het wat beter af. Frank Lammers kon het ook nog wel een beetje. Had waarschijnlijk had zijn wilde mossels tijd. Ja, maar Brabant is onvergelijkbaar met deze taal. Maar er was één lokale douanier en die was echt native, dat hoorde je. Dat verschil is wel groot. Dus ik vind wel, als je het doet, doe het dan goed.
Ja.
Maar dat is iets wat wij in Nederlandse series toch ook steeds meer proberen. Hè. Dan gaan we het accent doen van de streek waar het plaatsvindt. Die Netflix-serie... hoe heet die?
Undercover?
Ja, Undercover. Ja, daar hoor je 20 accenten door elkaar heen. De ene denkt, ik moet Limburgs praten. De ander denkt, ik moet Vlaams praten. De ander denkt weer, ik moet Brabants praten. En sommigen zijn gewoon plat Amsterdams. Maar niemand heeft echt... een definieerbaar... Ik vond het meest opvallende vond ik dat er één vrouw die praat Brabants. Haar vriend is Belgisch. En hun kind is Zuid-Limburgs. Ja, dat krijg je niet voor elkaar. Nu valt mij dat op omdat ik zelf uit het zuiden kom.
Ik wou net zeggen, wat ik meteen denk, dan merk je echt dat het gemaakt is door mensen uit de Randstad of uit Amsterdam. Die geen idee
hebben. Ja, die denken, accent.
Ja,
prima.
Inderdaad, Brabo's en Brabo's of alles wat er achter.
Ja, ik stoor me daar heel erg aan als ik dat hoor.
Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Over de Nederlandse taal. Nou, ik zal een laffe ezelsbruggetje achterwege laten.
Wil je naar dit, wat ik hier klaar op staan?
Ik wilde inderdaad, wat heb je nog meer aan te raden uit het basis? Nou, wat ik eigenlijk wilde vragen, want dit wat we dus over het hoofd zien, want wij zitten allemaal op zoek naar streamingdiensten waar we kunnen bingen, maar je kan dus eigenlijk steeds beter bingen ook gewoon bij NPO Start.
Er is wel wat aanbod, ja, klopt.
Ziggo, nou goed, de Loudest Voice is dus nu gewoon, want de Loudest Voice is nooit uitgezonden op de lineaire televisie.
Nee, en dat is echt zonde, want mensen gaan hem kijken, zeker als je een Ziggo abonnement hebt, je hoeft niet apart iets af te sluiten, bij Ziggo heb je ook nog van die pakketten, van plus, HBO en plus. Ja. Maar dat is niet zo, je kunt gewoon, als je zo'n moviebox hebt, of zo'n box hebt thuis, waar je tv op kijkt, daar kun je gewoon opzoeken on demand. En dan kun je echt die serie gewoon vinden en gratis kijken. Ga dat vooral doen. Ja. Maar NPO zendt ook veel dingen uit. Ik noemde al Grenslanders, ik noemde al Wisting. Stanley H. zat er nog tussen die twee. Stanley H. Dat gaat over de Stanley
Hill. Stanley
H. Een mooie crime serie.
Ik heb daar aflevering 1 van gezien toen. Toen die uitgezonden werd, lineair zitten kijken. Dus ik heb er gewoon tijd voor gemaakt om daarna te kijken. Ik vond hem wat snel gaan. Ik dacht van, er werden volgens mij 30 jaar in één aflevering gepropt. En dat ging echt... Ik weet niet of het in de rest van de aflevering ook zo was. Maar ik vond hem wat weinig tijd nemen om het karakter Stanley H. neer te zetten.
Het ging met flashbacks. Hè. Ze begonnen bij het laatste, bij het feit dat hij werd vermoord. Ja. Hè. Die wist ook al gelijk, nou spoiler, kon niet meer. Want hij ging dood, dat wist je. Ja. Maar dat is logisch als je het verhaal kent. Het ging met flashbacks. Dus ze maakten sprongen in de tijd. Dus die 30 jaar waar je het over hebt, dat bleef echt wel terugkomen ook in de afleveringen na. Ik vond Stan Lee H, vond ik eigenlijk, als je kijkt naar de series die ze hebben uitgezonden, Grenslanders, Stan Lee H, daarna Keizersvrouw, die loopt nog. Vond ik Stanley Havel echt wel de beste van de drie.
En die kan je dus nu, want die is uitgezonden, maar die kan je dus nu gewoon in zich heel bingen op bij NPO Start, heet dat dan. Ja. Vraag ik, hè?
Ja, NPO Start. Okay. Wat mij opvalt, is dat het allemaal crime is.
Ja.
Bij grossieren in crime-series.
Ja, want Keizersvrouwen ook, hè. Dat gaat over een escortbureau en een vrouw die dat runt en alles wat erbij kan kijken. Dat is crime. Grenslanders is crime. Wistings, buitenlands, maar ook crime. Stanley Havel, klopt, het is allemaal, het is echt een hype.
Maar ja, waarom? Waarom zijn wij Nederlanders zo gefixeerd op crime?
Ja, goede vraag. Dat antwoord heb ik niet gelijk paraat.
Ja, dan moeten we inderdaad even schuldig blijven.
Het fascineert. Maar is dat niet van alle tijden?
Nou, weet ik niet.
Het is natuurlijk een groot genre. Ik bedoel, ook die true crime is natuurlijk echt een hele hype. Ook op de podcast natuurlijk. Het heeft podcasten ongeveer op de kaart gezet.
Het is natuurlijk ook vrij makkelijk te maken. Crime. Het is niet dat je daar nou, als je een fantasy serie gaat maken in het Nederlands, ja, daar heb je heel wat budget voor nodig. Maar als je bij Stanley H zie je dat soms een keer een verkeerde auto voorbij komt, nou, dat valt dan eens een paar mensen op. Maar je hoeft alleen maar een paar auto's uit de jaren 80 over. Een straat te laten rijden. En dan is het jaren 80.
Ik bedoel, een goede crime of drama is denk ik makkelijker ergens toch nog te maken. Dat wordt ook vaak gezegd. Dat comedy acteren bijvoorbeeld, maar echt goede comedy, die zijn heel vaak. Het wordt natuurlijk veel sneller flauw.
Ik hoor hier dus nu
slecht.
Wel een heel mooi bruggetje, want een goede comedy uit Nederland, die heb jij ook meegenomen. Ja. Ik zet hem even aan.
Ben je jarig vandaag?
Ja.
Ga je dat nog vieren? En hoe gaat het met de muziek? Zit je in een bandje? Of?
Nee. Ik ben wel bezig met mijn solo-projecten vooral.
Ja, ik heb een grote glimlach op mijn gezicht. Ja, dit is Toon. En Toon is, als je voor Binge in je basispakket hebt. Toon staat nu op Netflix, maar het is van KPN. Het is gemaakt door KPN, de kabelmaatschappij.
Dus dan is hij nu ook weg bij KPN?
Of hij daar weg is, weet ik niet zeker. Want ik heb geen KPN, ik heb Ziggo, maar dus dat weet ik niet. Maar hij is van KPN, hij is nu op Netflix te zien. En het zijn afleveringen van 25 minuten, het is comedy. En het is zo leuk, het is zo leuk. Het is eigenlijk ontstaan, en dat is misschien wel gelijk het goede eraan. Het is ontstaan uit gewoon pionieren, gewoon leuk een idee verzinnen.
Vrienden
en we
die
gaan
met
het doen.
Elkaar, ja.
En vervolgens blijkt dat een van de bedenkers, Joep van Molen heet, die gaat dan zelf de hoofdrol spelen. En dat was ook niet van tevoren zo bedacht, maar dat pakt zo uit. En hij heeft gewoon echt komisch talent. En het is een beetje een soort, ja, ik noem het een gemankeerde maker van reclame-tunes op tv. Het is echt, dan zie je hem zitten in zijn reclamekantoor tegenover een paar van die snelle jongens. Die hem dan vragen om voor een merk een tune te maken. En waar hij aan mee aankomt is zo vreselijk niks. Het is zo simpel. Het is echt. En dan noest er heel gewichtig over. En dan heb je van die snelle jongens. Het is heerlijk. Maar die jongen, het verhaal van de serie is, die jongen die kan helemaal niet zoveel. Maar die komt bij puur toeval. Terecht in een situatie waarin hij een liedje speelt op zijn gitaar. En dat gaat viral. En dan wordt dit een nationale bekendheid. Hij komt bij Jinek aan tafel. Die speelt ook een gastrol. Die speelt dus zelf. Komt bij Jinek aan tafel. Wordt bekend. Iedereen herkent die jongen. En hij zelf heeft er eigenlijk gewoon part nog deel aan. Het overkomt hem allemaal. En daarna, wat er gebeurt met hem, dat overkomt hem ook allemaal. Want zijn zus heel ambitieus is en hem overal meesleept. Hij heeft een paar van reclamemakers die hem helemaal gek maken. Maar hij zelf doet eigenlijk niks, maar hij komt overal het een en het ander. Het is echt een heerlijke serie. Ja. Ik heb hem gebinged in het vliegtuig. Ik heb hem toen gedownload bij Netflix. Het zijn dingen 25 minuten, dus het gaat best snel. En ik heb hem toen echt heel snel achter elkaar gekeken.
Er zijn al twee seizoenen, toch?
Het zijn twee seizoenen, ja. Maar het is echt een aanrader als je gewoon even lekker een leuke serie wil die lekker wegkijkt.
Ja.
Okay, nou,
helemaal eens. Ik vond het ook echt
openbaring. En het is ook inderdaad wel een goede motivatie om Nederlandse series weer eens even een kans te geven. Dus dank daarvoor, Alex.
Ja. Graag gedaan.
Welke series wil jij het eigenlijk graag over hebben deze week, Kevin?
Nou, Charlene.
Geen basispakket, hè?
Nee, ik ga weer volledig buiten het basispakket. Want ik dacht namelijk dat ik Disney Plus al helemaal uitgespeeld had. En toen zag ik, ja, er staan nog wat documentaires op. En documentaires zijn meestal niet mijn... helemaal mijn stijl, maar ik dacht, ga toch een beetje iets aanklikken. En toen kwam ik bij The Imagineering Story.
There's really no secret about our approach. We keep moving forward. We're always exploring and experimenting. We call it Imagineering.
Walt set a standard early on with the Imagineers. There was a standard that surprised people. So they left thinking, wow.
Nou, dit is een serie over Disneyland en Disney World en Euro Disney en eigenlijk alles. Alle parken die gemaakt zijn door Disney. En die ideeën erachter en hoe ze die ideeën uitvoeren en hoe ze aan die ideeën komen. Hoe belangrijk Walt Disney was, maar ook iemand als Michael Eisner, die later de baas werd van Disney. En dat ze eigenlijk het meest verliesmakende onderdeel zijn van Disney. Want ja, daar gaat gewoon enorm veel in research en design en in ze zitten daar in ontwikkeling een beetje te klooien met elkaar. Maar het is zo mooi om te zien hoe zij tot ideeën komen en hoe zij een attractie als Pirates of the Caribbean of later ook de Star Tours, gebaseerd op Star Wars, hoe ze dat verzonnen hebben en hoe ze ook met technieken te werk zijn gegaan. Dat zij heel veel technieken die je nu in heel veel andere attractieparken ziet, dat zij die ontwikkeld hebben en bedacht hebben omdat ze, ja, ze hadden een idee, maar het was er nog niet. Ze hadden het nog nooit ergens gezien, dus gingen ze het maken. Dus eigenlijk het hele Pippi Langkous idee, dat zit daar helemaal in. Ja, echt, de ene aflevering na de andere aflevering is gewoon verbazingwekkend over hoe zij verschillende dingen hebben gemaakt. Dus qua documentaire kijken en ook een beetje toch dat Disney-gevoel krijgen, is dit heel erg leuk. En ze schuwen ook niet om kritisch te zijn. Dus het is dan wel van Disney Plus en het gaat over Disney, maar
het is niet alleen maar alles ging goed.
Nee, het is niet alleen maar Hosanna. Het is ook echt wel eens laten zien van, nou, we hebben echt wel een paar keer op de rand van het faillissement gestaan. En het is eigenlijk bizar dat we een paar keer gered zijn.
Nou,
en,
maar ook over, ik weet over Disneyland Parijs, dat liep jarenlang inderdaad niet.
Alleen maar kortingen.
Niemand wilde daar naartoe en het liep slecht. En dat was, dat
terwijl dat het prachtigste park is van ze allemaal. Hè. Daar hebben ze heel veel geld en heel veel tijd in gestopt om dat op de Europese wijze te maken. Want de Main Street USA is daar, ziet er gewoon veel Europese en middeleeuwse uit dan in alle andere parken.
Het kasteel moest echter Europees ook zijn.
Het kasteel is echt gigantisch in vergelijking met dat van Disneyland in Californië. Nee, ja. Disneyland in Californië. Oh, ja. Disney World in Florida.
Ik ben alleen niet in Japan geweest, maar wel.
Maar dat valt me wel op, want Disney is nou niet het meest zelfkritische bedrijf of zo. Dat is een mooie sprookjeswereld. En dat zij dan toch kritisch naar zichzelf.
Ja, maar uiteindelijk even kritisch naar zichzelf. Ja. Waar ze, neem ik aan, tot een geweldig slot komen.
Dat denk ik, want ik heb nu 3 afleveringen gezien. Maar ze zijn wel echt wel heel kritisch ook op zichzelf over dat ze echt onderschat hadden hoe de Europeanen zouden reageren op Euro Disney.
Dat is wel een bekend verhaal, dat ze dat gewoon echt verkeerd.
Ja, en dat ze ook wel echt toegeven. Dat een Eisner daar ook echt wel zegt van, hier hebben we gewoon fouten gemaakt. En we dachten van, we kunnen overal dezelfde prijzen vragen als in Amerika. En dat zie je ook wel in die eerste paar afleveringen. Amerikanen zijn een makkelijk publiek. Dat zie je overal, bij films en bij series. Amerikanen vinden alles wauw en zijn meteen onder de indruk.
En dat zag je vroeger al, dat er heel veel films, en nu is het natuurlijk anders, maar heel veel films die in Amerika wel naar bioscopen, die redden het hier vaak niet. Dat was altijd wel echt een filter. Een
heel ander publiek. En wij gaan naar Euro Disney en denken van, nou, moet nog maar eens zien of het wat is. En dan kom je met de instelling van, veel commercie. Ik zie alleen maar Coca-Cola. Ik weet niet dat ik er met mijn ouders ooit ben geweest. En ik vond het wel heel leuk, maar mijn ouders hadden echt zoiets van, ja, dit is één groot commercieel park. Ja, dat is het. Ja. Die Amerikanen kijken daar doorheen. Die zien gewoon alleen maar, ik moet hier blij zijn, dus ik ben blij. Dat is gewoon een mindset die wij niet hebben. En dat onderkennen ze ook wel, dat ze daar...
Plus in Amerika is naar Disney gaan, is gewoon, ieder gezin gaat 1 keer per jaar naar Disney. Ja. En dan wordt bij het ene gezin moet je daar het hele jaar voor sparen. En het andere gezin gaat. Maar dat is gewoon zo'n hoeksteen in een gezinsleven. Ja, precies. Iedere serie heeft een Disneyland episode. Dat hoort er gewoon zo bij. En dat is, die cultuur hebben we in Europa toch veel minder. Ik bedoel, de Efteling is hele lange tijd en nog steeds een van de meest bijzondere parken was dat toen. Dus dat we hebben dat die cultuur niet echt. Maar daar hoort het er echt bij om met het hele gezin.
Nog één serie die ik ook heb gezien.
Even over deze, Kevin. Want hoeveel afleveringen zijn het? Is het een lange serie?
Ik heb tot nu toe 5 afleveringen geteld. Maar het is zoals Disney Plus eigenlijk alles doet. Ze komen week na week met een nieuwe serie, aflevering. Dus hoeveel het er precies worden, geen idee. Maar ik denk dat we bijna op het einde zijn. Omdat ik al zag dat ze met heel veel digitale technieken en zo in aflevering 5 aan het werken zijn. Dus ja, daar zullen er nog 1 of 2 komen, denk ik. Ja.
En je had er nog één, maar heel enthousiast
eentje,
over was.
Ja, eentje, Good Omens. Die werd ons aangeraden door een van onze luisteraars. Wil je dat nou ook doen? Doe dat via Twitter of via Instagram of op wel alle andere manieren waarop je ons kan bereiken. Want wij willen graag series bespreken die jullie leuk vinden als luisteraars. Dus dank voor deze. Good Omens. Hij stond al een hele tijd voor mij klaar op Amazon Prime Video. Waar ik dacht van ja, deze serie moet ik kijken. Maar nooit aan begonnen. Maar nu kwam er een tip en ik denk ja, ik ga er toch maar eens aan beginnen. En ik wil alleen al de intro, dus zeg maar de title sequence, zoals het zo mooi genoemd wordt, hè, waarin de titel van de serie, ja, die is prachtig.
Okay.
Good Omens is een serie met David Tennant, een van de oude Doctor Who's, en Michael Sheen. En zij spelen een duivel en een engel. En zij zijn er eigenlijk al vanaf het moment dat Adam en Eva op de aarde komen, daar begint de serie, zijn zij er ook. Dus de duivel, heel mooi gespeeld door David Tennant, hij is degene die de appel geeft aan Eva, waardoor alles misgaat. Maar Michael Sheen en David Tennant hebben in de jaren een vriendschap opgebouwd. Dus duivel en engel zijn ook vrienden van elkaar. En nu komt het einde van der tijden eraan en samen vinden ze het toch wel prettig als de aarde gewoon blijft bestaan. Dus ze zoeken een samenwerking met elkaar om er toch voor te zorgen dat het einde der tijden even uitgesteld wordt.
Dat klinkt wel gaaf.
Ja, ik ben ook wel, want ik dacht, meestal... Of nee, niet.
Meestal kom ik weer met van die series waarvan jij denkt, ja...
Heb je Kevin weer.
Dit spreekt me zeker wel aan. Maar ook omdat alles dus natuurlijk een soort metafoor is van hoe dingen in het echte leven ook gaan.
Ja. En David Tennant is... ik vind het een prachtige acteur. Ik weet niet, hij zat ook in... Ja, dat heb ik misschien niet gezien. Jessica Jones op Netflix was hij een bad guy. Hij zat in Doctor Who natuurlijk. Ik zie dat hij in DuckTales heeft gezeten, maar daar niet van. Ja, gewoon een hele leuke acteur die heel mooi een duivel neer kan zetten. En Michael Sheen speelt echt een hele... Ja, een beetje bleu is hij als engel. Wat je ook van een engel verwacht, hè. Alles is goed, alles is prachtig. Ja,
zachtaardig
ei. En die twee met elkaar, dat werkt heel leuk en heel goed.
En is dit één seizoen of is het een...
Er zijn twee seizoenen. Ik ben zelf een paar afleveringen nu in seizoen 1. Maar ik ga wel doorkijken. Volgende week zit ik in een vliegtuig. Vrij lang. Heel lang. En dan denk ik dat ik wel...
Ideaal moment.
Ja, oh ja, dat is heerlijk.
Anderhalf seizoen door kan kijken.
Ja. Ja. Vinden jullie het ook af en toe jammer dat je van die series hebt? Want je zegt, het zijn twee seizoenen. Maar soms is het gewoon één seizoen briljant.
Ja.
En gaan ze na twee seizoenen, ga je toch kijken, want je bent benieuwd, maar dan valt het tegen. Dat vind ik altijd zo zonde.
Ja. Nou ja, bijvoorbeeld La Casa de Papel.
Ja,
goed vond voorbeeld. Ik een heel goed voorbeeld van dat het eigenlijk hadden ze moeten stoppen. En toch ben ik benieuwd naar seizoen 4. Omdat, ja, dan is het afgelopen.
Wat mij gelijk opkomt, jaren geleden Prison Break. Geweldig eerste seizoen. Het tweede seizoen was echt een stuk minder, een kopie.
Lost. Ja. Hadden ze ook niet mee door moeten gaan. Zo zijn er een hele hoop. Dat is wel een mooie aflevering een keer. Om daarover te hebben.
Ja,
waar ze mee moeten stoppen.
Maar daarom zijn series zoals zo'n Chernobyl of Loudest Voice of Unbelievable, waar iedereen ook helemaal lyrisch over was. Dat is juist zo sterk, omdat het gewoon na 6 en 8 afleveringen is het verhaal verteld. We punt erachter, strikt eromheen. En dan heb je gewoon zo één zoon. Dan hoeft het niet. Heel veel verhalen hebben gewoon geen twee. Of dat moet dan echt gefabriceerd worden.
Zijn er weinig series die echt het in zich hebben om seizoenen lang.
Dan moeten we toch ook wel even Big Little Lies een goede mention geven. Want die hebben. Het was één boek. Die hebben dat. Volgens mij is het tweede seizoen. Hebben ze het zelf verzonnen. Als ik niet lieg. Ja, want dat zou eigenlijk in eerste instantie ook een limited series zijn. Dus er was een tweede seizoen, was helemaal niet waren ze van plan. Maar die hebben dat toch best goed gedaan. Omdat dat toch eigenlijk uit de grond gestampt moest worden.
Meryl Streep is niet de mensen die ze konden invliegen.
Nee, ja, precies.
Het moet wel kloppen. Het moet kloppen.
Ja. Daarom. Maar goed, dat helpt wel een heleboel.
Zullen we naar de top 3 gaan?
Inderdaad.
We zijn alweer heel lang aan het praten namelijk.
Ja, dat krijg je ervan. Wie gaan de meeste Golden Globes mee naar huis nemen? Of welke serie wordt de held van de Globes dit jaar?
The Crown, denk ik. Want ik denk dat zowel Olivia Colman als Helena Bonham Carter allebei gaan winnen.
Ja.
En qua in dat rijtje series waarin The Crown staat. Dus ik denk dat ze 3 op 3 pakken.
Ja.
En dat gun ik ze ook, want de twee dames waren ook echt Heel erg goed.
Ja. Alex?
Ja, iets uit het basispakket.
Loudest Voice. Ja, Loudest Voice. Kan dus...
ja, ik gaf al aan, Chernobyl is mijn
favoriet. Ja, die dus zal wel...
Maar als je vraagt, wat gaat er winnen? Ja, ik vermoed dat The Crown inderdaad wel veel zal gaan wegslepen. Maar...
Dat denk ik. Ik denk eigenlijk stiekem dat ze de Morning Show dat die heel leuk genomineerd is als een soort leuke jester. Maar ik denk niet dat. Ik zou verbaasd zijn als die ook echt gaat winnen in categorieën.
Nee, want kijk, je hebt natuurlijk bij de Morning Show Reese Witherspoon en Jennifer Aniston zijn genomineerd.
Ja.
Maar ja, Olivia Colman zit ook in die categorie.
Ja,
dus
precies. Dat is klaar.
Dat gaan ze niet winnen van haar.
Nee.
Ik zou verbaasd zijn.
Ja, en ik denk dat Fleabag ook gaat winnen met. In de comedy categorieën. Ja. Dus zij is genomineerd. Die leuke vriend van haar is genomineerd. Ik ben even zijn naam kwijt.
Ja.
In de serie. Andrew Scott. De dominee of de pastoor, moet ik zeggen. Dus ik denk dat zij wel... En Fleabag is bijvoorbeeld, die doet het wel goed. Die is nu klaar na 2 seizoenen. Dat is een serie die is nu zo hot en gehyped. Dat je zou denken, nou, ze staan netwerks om te trappelen om dat helemaal te gaan uitmelken. Maar dat is gewoon...
Maar dat vind ik, dat is wel vrij Brits. Die kunnen gewoon, happakee, 1-2 seizoenen van 6 afleveringen. En dan stoppen we er ook echt mee.
Ja. Ja.
En dat is iets wat Amerikanen nog best wel kunnen leren van hoe de BBC.
Nou, ik denk dat het echt een Phoebe Waller is die dat zelf besloten heeft. Die overigens over Killing Eve heeft geschreven. Dus ik vind dat leuk om alle linkjes onderaan.
Dwarsverbanden.
Inderdaad, dat was het woord dat ik zocht.
En het is trouwens niet zo dat elke serie ook een fantastische hoofdrol heeft. Want Chernobyl is voor mij niet een serie waar ik denk aan een speciale rol. Dat nee, die serie was fantastisch.
Ze zijn wel genomineerd trouwens.
Ja, maar Jared Harrison, Harris en Stellan.
Ja.
Maar als ik dan kijk naar Loudest Voice, dat vind ik echt, Russell Crowe maakt die serie echt, die tilt hem echt omhoog.
Ja.
En dat vind ik een prestatie, dan verdien je echt een individuele prijs nog bij.
Ja. Hij is ook genomineerd, hè? Russell Crowe.
Ja, dus het gaat nog spannend worden. Daar komen we volgende... In het nieuwe jaar gaan we daarop terugkomen. Nou, dit was aflevering 11 van Binge Watchers. Abonneer je via Spotify of iTunes om niets te missen. Volg ons op Insta en Twitter. En laat ons weten over welke series jij niet raakt uitgepraat.
Ja, wil je nou trouwens meer horen van Alex? Dan moet je naar de media podcast luisteren. Want die wordt gepresenteerd door Alexander Vorm.
Doe ik samen ook met Guido trouwens. Die zit er ook in. Ja, Guido en Dennis Jansen en Angela Dion.
Ja, dat zijn de mediamafia van het AD.
Ja, leuk hoor.
Dit waren Alexander van Emenaam, Kevin Goes en Charlien Hezen. Dit waren de Binge Watchers. Tot volgende keer.
6 minuten opgenomen, dus je weet nooit wat er voor de podcast zit dadelijk.
Ja, daar ben je heel vervelend in. Want je hebt natuurlijk onze mediapodcast. Dan ben je ook altijd bezig met dingen die ik... Ik heb één keer op Jeroen Pauws... We gaan beginnen, geroepen. Ik zat er gewoon in.
Ja, maar hij is een beetje... Hoe heet dat? De CIA van DPG.
Want hij neemt de CIA van DPG. Ja. Het wordt elke keer
hij is gewoon anders. Facebook en Google in één, eigenlijk.
Ja, hij is verzamelt in ieder geval dirt on all of us.
Ja.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.